Gemeente, wij willen met elkaar gaan lezen uit het Bijbelboek Marcus, het Evangelie, naar de beschrijving van Marcus. En dat willen we vanmiddag gaan doen, maar we willen dat ook als de Heer ons die tijd geeft, volgende week zondag doen, meerdere malen, vanuit Marcus hoofdstuk 5. De geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw. Marcus 5 vanaf het 21ste vers. En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde, vergaderde een grote schare bij hem. En hij was bij de zee. En zie, er kwam er een van de oversten der synagogen met name Jairus. En hem ziende viel hij aan zijn voeten en bad hem zeer, zeggende: mijn dochtertje is in haar uiterste. Ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat ze behouden worden en zij zal leven. En hij ging met hem. En een grote schare volgde hem en zij verdrongen hem. En een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had en veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste had gelegd, en geen baat gevonden had, maar met welke het veel eer erger geworden was, deze van Jezus horende, kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zeide: indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd. En zij gevoelde aan haar lichaam dat ze van die kwaal genezen was. En terstond Jezus bekende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zeide: wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem: gij ziet dat de schare u verdringt. En zegt gij: wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw vrezende en bevende, wetende wat er aan haar geschied was, zij kwam en zij viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zeide tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Gemeente, tot zover de lezing uit Gods woord en de tekst voor de prediking vinden we ook in dit gedeelte, Marcus hoofdstuk 5. En in deze dienst van voorbereiding willen we stilstaan bij het 28ste vers en het gedeelte daarvoor. Want zij zeiden: indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. Amen. Zoals eerder gezegd, de tekst voor de prediking die vindt u in Marcus, hoofdstuk 5. Het 28ste vers, want zij zeiden: indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En boven de prediking van deze middag, deze avond, hebben we staan de vlucht van de bloedvloeiende vrouw. Daar willen we in deze dienst bij stilstaan, de vlucht van de bloedvloeiende vrouw. En we staan stil in de eerste plaats bij haar nood. In de tweede plaats bij haar vlucht. En in de derde plaats bij haar verwachting. En het zijn zulke eenvoudige punten waarvan ik hoop dat de kinderen ze kunnen onthouden. De vlucht van de bloedvloeiende vrouw, in de eerste plaats haar nood. In de tweede plaats haar vlucht. En in de derde plaats haar verwachting. Eerst dus haar nood. Gemeente, we ontmoeten de Heere Jezus deze dag, terwijl hij met spoed onderweg is naar de woning van Jairus, de overste van de synagoge. De Heere Jezus was teruggekeerd op het strand. En als een lopend vuurtje was het onder de bevolking al rondgegaan: de Heere is teruggekomen. Hij is weer in ons midden. En Jairus had zich geen moment bedacht. Hij had zijn stervende dochtertje alleen gelaten, moet u zich dat indenken? Een stervende dochter alleen laten. Met alle haast was hij tot deze Christus gekomen en hij had zich door de menigte heen gewrongen. En hij was op zijn aangezicht gevallen. Mijn dochtertje is in haar uiterste. Ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat ze behouden worden en zij zal leven. In alle nood heeft hij zijn hart voor hem uitgestort. Notabene een overste van de synagoge. Zijn mede-ambtsbroeders die zullen hem wel hebben aangekeken met de gedachte, wat gebeurt hier nu zeg? Wat is er met Jairus aan de hand? Dat hij zich zo klein maakt voor die Jezus van Nazareth. En de Heere, wat zei hij? Ja, maar Jairus, ik hoef toch helemaal niet mee te gaan naar je woning toe. Ik hoef maar te spreken en je dochter die zal genezen zijn. Nee, dat zei hij niet. Hij was met hem meegegaan. En u voelt wel aan dat, de tijd die dringt. Want ze is al reeds aan het sterven. En de menigte die verdrong de Heere Jezus hier op de weg. De reis die schiet maar niet op. Oh, je kunt je het ongeduld van je Iris voorstellen. Schiet nou toch op, zeg. Maar de menigte die klampt hem vast. En er zijn zoveel mensen die met de Heere Jezus meegaan op de weg, dat ze nauwelijks vooruitkomen. En dan is er tussen die menigte die daar zo op de weg naar het huis van Jairus aan het voortbewegen is, dan is er tussen die menigte ook een vrouw te vinden. Haar naam is ons onbekend, dat weten we niet. We weten ook niet waar ze precies woont, maar één ding is duidelijk. Ze is ziek. Als je als jongen of meisje zo die vrouw daar in de menigte zou zien staan, dan zou je dat eigenlijk helemaal niet zeggen. Kijk, als een melaatse in de buurt komt, ja, dan zie je dat direct. Je zou het ook ruiken. Een melaatse, iemand die dat kun je aan zijn huid zien. Diegene is helemaal ziek. Dat is bij deze vrouw zo niet te zien. Nee, haar ziekte zit niet aan de buitenkant, maar ze heeft een ziekte van binnen. Een ziekte die haar intens bezighoudt. We lezen het in vers 25 dat ze 12 jaren de vloed van het bloed gehad heeft. In de volksmond zouden we zeggen dat ze 12 jaar lang al aan een vrouwenkwaal leidt. En ik denk dat het voor de ouders thuis goed is om dat op een ander moment aan de kinderen eens wat uit te leggen. Wat houdt dat dan in? Wat heeft die vrouw dan gehad? Maar wat ze heeft, het is diep ingrijpend. Allereerst wel lichamelijk. Wat zal die kwaal haar hinderen in haar doen en in haar laten? Wat zal ze ziek zijn geweest? Lichamelijk. Maar ook psychisch zal dit heel wat voor haar hebben betekend. Een kwaal te hebben, maar dan ook de onzekerheid met zich om te dragen, gaat die kwaal nog over? En dat zal ze misschien gehoopt hebben, na een half jaar, het zal toch wel weer een keer overgaan. 3/4 jaar, 1 jaar, zal toch wel voorbij gaan. En het gaat niet voorbij. Het blijft jaar in jaar uit hetzelfde. Wat zal die vrouw zich onzeker hebben gevoeld in haar omgeving? Misschien ook onzeker in het gaan over de weg, in het gaan, in de dagelijkse dingen. Maar ook wat zal ze eenzaam zijn. Want in de wet van Mozes wordt ons voorgesteld dat vrouwen die hun maandelijkse cyclus meemaken, ceremonieel onrein zijn. We lezen in Leviticus 15 dat zolang de vloed van het bloed aanhoudt, dat ze in de afzondering hebben te leven. En iedereen die een onreine vrouw in die afzondering aanraakt, die heeft zichzelf te wassen en die blijft ook zelf tot de avond onrein. Ja, als de vloed van het bloed ophield, dan mocht iemand op de achtste dag naar de priester gaan om daar twee duiven tot een zondoffer te offeren. En daarna werd er weer reinheid verkregen en kon iemand het heiligdom weer binnentreden. Maar dat heeft deze vrouw volstrekt niet meegemaakt. Ze is al meer dan 12 jaar ceremonieel onrein. En ze leeft ook dan al meer dan 12 jaar in afzondering. Het is een zwaar kruis dat deze vrouw met zich heeft om te dragen. Ach, er zijn altijd mensen die gaan denken, wat zal die vrouw dan gedaan hebben dat dat zo gegaan is? Het woord laat ons daar volstrekt niets over zien. En zo moeten we dat dan ook maar niet in willen gaan leggen en voor een ander gaan lopen bedenken. Hè? Het woord laat ons zien, dit is wat de situatie is. Deze vrouw draagt het kruis van de zonde met zich. De zonde in het algemeen. Dit is wat het is om ellendig te zijn. De consequenties van Genesis 3 mee te maken. Ja, als je dit alles zo wat overweegt en dat kruis ook wat gaat duiden, dan kunt u denk ik ook enigszins begrijpen dat ze alles geprobeerd heeft wat ze kon doen om van die kwaal genezen te worden. Het staat er in vers 26. En ze heeft veel geleden van vele medicijnmeesters. Ze heeft allerlei doktoren en specialisten bezocht in de hoop dat die haar van haar kwaal konden afhelpen. En dat zal dan wel zo'n beetje zijn gegaan als ze... Als dat tegenwoordig in de landen in Afrika nog wel eens voorkomt, van die kwakzalver en van die toverdokters die nog wel eens wat weten te zeggen. Nou, als je nou dit doet en dat doet, dan ben je van die kwaal genezen en je moet zus en je moet zo en de ander die merkt weer wat anders op. Maar je moet er wel iets voor betalen. Hè? En als je nou veel geeft, dan heb ik een bijzonder middel voor je. En deze vrouw heeft alles gedaan wat ze doen kon om van die kwaal genezen te worden, maar het werd alleen maar erger, zo staat er. In plaats van dat ze geholpen werd, werd het alleen nog maar kwalijker met haar. Ja, het is zelfs zover dat ze al het hare daaraan ten koste heeft gelegd. Ze heeft alles gegeven wat ze had om genezen te kunnen worden. Ze had er alles voor over. Je zou vandaag de dag zeggen, ze zou een hypotheek hebben genomen op de overwaarde van de woning om dan toch die specialist maar te kunnen bezoeken en dan toch die behandeling maar te ondergaan. Al het hare daaraan ten koste gelegd. Alles wat ze bezat, heeft ze uitgegeven. En het resultaat? Nul. U voelt wel aan, die vrouw is er zeer ellendig aan toe. Anderen die merken dat in die menigte niet zozeer op, maar zij weet het als geen ander. En er is ook geen enkel uitzicht dat die kwaal nog overgaat. Ja, als we nou letten op haar omstandigheden, als we letten op haar kwaal, dan kunnen we zeggen, het staat er met deze vrouw hopeloos voor. Echt hopeloos. En voordat we nou vanmiddag vol medelijden naar die vrouw gaan kijken, werpen we eerst maar eens een blik op onszelf. Want ten diepste zijn wij er niet anders aan toe dan deze vrouw. Nou, u snapt het wel, ik heb het niet over uw lichamelijke omstandigheden. Ik denk veel meer aan een andere kwaal waar u, jij en waar ik, waar wij allen hier, maar ook thuis aan lijden. De zondekwaal. Het is een kwaal die we van onze voorouders hebben overgeërfd. Die vanaf het allereerste moment van onze levendmaking in de moederschoot al mee bij ons te vinden was. Het is die kwaal die onze voorouders Adam en Eva in het paradijs hebben opgelopen. En dan maar niet per ongeluk, maar heel bewust, moedwillig, ziek geworden in de zonde. En vanaf dat moment hebben ze die kwaal van kind tot kind overgebracht. En we worden allemaal in die zondekwaal ontvangen en geboren. En het is vanwege die kwaal dat we vanuit onszelf blind zijn voor de dingen van God en voor de dingen van zijn koninkrijk. Het is vanwege die kwaal dat wij allen de dood moeten sterven. Het is vanwege die kwaal dat de dingen van God en zijn koninkrijk voor ons van nature geen enkele betekenis hebben. Het is ook vanwege die kwaal dat wij onrein zijn in Gods ogen. Die kwaal maakt dat we Gods koninkrijk niet in kunnen gaan. Zoals nou de tempel voor die bloedvloeiende vrouw gesloten is. Omdat ze ceremonieel onrein is, zo is Gods koninkrijk voor u en voor jou en voor mij gesloten vanwege de kwaal die wij met ons omdragen. We staan er buiten. En die zondekwaal gaat veel dieper dan welke lichamelijke kwaal we met ons meedragen ook. En nou nog erger, er is geen mens die ons van die zondekwaal kan afhelpen. Geen ouder, geen dokter, geen ambtsdrager, geen yoga-leraar, geen ziener, geen spiritueel ingeleide meditatiedeskundige. Nee, hoe meer we van die kwaal verlost proberen te worden, hoe duidelijker het wordt dat wij die kwaal niet uit ons leven weten weg te werken. En nou wil ik u graag deze middag vanavond ook eens vragen, heb je nou wel eens last gekregen van die kwaal? Er zijn namelijk heel wat mensen die aan die kwaal voorbij leven. Die zich er volstrekt niet bewust van zijn. Die blind zijn voor de zonde en de zonden in hun leven. En dan zegt u misschien, en waarom wilt u daar dan zojuist deze voorbereidingsdienst wat nadruk op leggen? Nou gemeente, we kunnen over de Christus spreken. En we kunnen over de genezing die er in Christus te ontvangen is spreken. Maar als je niet beseft dat je heel ernstig ziek bent en dat je een zondekwaal hebt waarvan je verlost moet worden, dan zie je ook de betekenis van heel die Christus niet. Dan kun je jaar in jaar uit over een zaligmaker en over een redder horen, maar als je niet inziet waar je dan van gered moet worden en waar je dan van verlost moet worden, dan begrijp je helemaal niet waarom dat van betekenis is. Die ziek zijn hebben een medicijnmeester nodig, maar niet degene die gezond zijn. Hè? Om het nou eens met een voorbeeld wat duidelijker te maken, dat is voor onze jongeren bedoeld, maar de kinderen die begrijpen het ook wel. Bent u blij met een AED in dit kerkgebouw? Misschien zegt u een AED. Wat is? Een AED. Dat is zo'n apparaatje wat gebruikt wordt op het moment dat iemand een hartstilstand krijgt of anderszins hartklachten kent. En het eerste wat iemand gaat doen op het moment dat er gereanimeerd moet gaan worden is: waar is de AED? Haal een AED en bel 112. Mag ik u vragen, bent u er blij mee dat er één hier in het kerkgebouw hangt? Ik denk dat er meerdere zijn die zeggen, ik zou niet eens weten waar die hangt. Nooit over nagedacht. Hij hangt hier even in de hal, net bij de uitgang. En dan hangt een sticker op de deur. AED. Hoe komt het dan dat u daar zo gemakkelijk aan voorbij gaat, terwijl die daar al jaren achtereen hangt? Iedere keer als u de kerk binnenkomt, u loopt er aan voorbij. U ziet de betekenis er niet van in. Tenzij en totdat er hier iemand gaat hartklachten gaat krijgen en er een reanimatie dringend noodzakelijk is. Ja, dan ben je blij dat hij er is. Dan ga je de waarde ervan inzien en dan kun je achteraf zeggen, op het moment dat de reanimatie voorspoedig mocht verlopen, wat ben ik dankbaar dat er zo'n apparaat hier in de kerk hing, dat we onze verantwoordelijkheid hebben genomen en dat er BHV'ers waren die wisten wat ze moesten doen. Maar dat ga je pas meemaken op het moment dat je het nodig hebt. Datzelfde geldt een brandblusser. Je zou niet weten waar ze zijn totdat er brand ontstaat. Waar is de brandblusser? Hetzelfde geldt een verbandtrommel. Je hebt hem niet nodig totdat je ineens in je vingers snijdt. Waar is het verband? Dan ga je hem nodig krijgen. En gemeente, dat geldt de zaligmaker der wereld op geen andere wijze. Als je nooit aan je zondekwaal ontdekt bent, dan heb je ook geen redder van die zonde nodig. Als je nooit bent gaan inzien dat je schuldig voor God staat en dat Gods koninkrijk voor je gesloten is, dan heb je ook geen zaligmaker nodig die een doorgang tot het leven mogelijk maakt. En daarom is het in deze dienst van voorbereiding de eerste vraag. Heb jij last gekregen van je zondekwaal? En u hoort het, heb jij? Jongeren, het avondmaal volgende week, je zegt misschien, ik heb toch geen belijdenis gedaan. Dus dat is niet voor mij. Een week van voorbereiding, dat is voor mijn vader en voor mijn moeder, misschien voor opa en oma en voor ouderen, maar niet voor mij. Nou, ook voor jullie. Want in deze week van voorbereiding mag je jezelf onderzoeken. Zou ik ten avondmaal kunnen gaan? Zou ik daar nu welkom zijn? Zou ik Gods koninkrijk in kunnen gaan als het nou vanavond mijn laatste avond is? En ik morgen niet meer meemaak, hoe is het dan met mij? Mag ik dan weten dat het goed ligt tussen God en mijn ziel? Die vraag komt ook in deze voorbereidingsweek naar jullie toe. Hoe ligt dat nu? Dus het is voor iedereen, gemeente, voorbereiding. Voor belijdende leden, niet belijdende leden, avondmaalgangers, degenen die nog niet tot het avondmaal zijn gekomen. Het is voor ons allemaal een voorbereidingsweek. En dan komt weer die vraag naar me toe. En ben ik nou heel persoonlijk, hoef niet voor een ander te gaan zitten denken in zo'n voorbereidingsweek. Ben ik nu mijn zondekwaal gaan zien? Heb ik er last van gekregen dat ik zonde doe en dat ik zondaar ben? Dat. Misschien zijn er onder ons die zeggen, ja, dat heb ik. Dat heb ik. Ik zou zo graag rein zijn in de ogen van de Heer. Ik zou zo graag zijn heiligdom in willen kunnen gaan. Maar ik kan het niet als ik zie op mijzelf. En ik neem me allerlei dingen voor. Ik heb de Heer beloofd, ik zal dit en ik zal dat. En ik probeer mijn leven steeds weer op te poetsen. En ik probeer tegen de zonde te strijden. Maar waar ik de ene zonde eronder weet te krijgen, daar komen 10 andere zonden weer omhoog. Hoe meer ik mijn best doe om mijn leven te reinigen en heilig voor Gods aangezicht te leven, hoe meer ik mijn best doe, hoe kwalijker het wordt. Herkent u zich wat in die bloedvloeiende vrouw? Al het hare daaraan ten koste gelegd. Ze probeerde van de kwaal genezen te worden. Ze probeerde weer rein te worden en Gods heiligdom in te gaan. Maar niets lukte. Totdat ze daarin een andere weg mag vinden. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. De eerste was haar nood. Dus echte nood. Diep ellendig. Geen helper om haar heen. En nu de tweede gedachte. Haar vlucht. We lezen in vers 27 dat die bloedvloeiende vrouw niet zomaar in die menigte te vinden is. Ze is met overtuiging naar hem toegekomen. Om de zoom van zijn kleed aan te raken. Deze vrouw is ervan overtuigd dat hij in staat is om haar van haar kwaal te genezen. Want zij zeide in zichzelf, indien ik alleenlijk zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden. Hoe komt ze nu tot die overtuiging? Nou, dat gemeente, dat lezen we in die ene, die prachtige, die veelzeggende bijzin, waar je zo overheen leest van vers 27. Deze van Jezus horende. Zij kwam. En u zegt misschien, waarom vindt u die zin zo mooi? Deze vrouw hoort blijkbaar van de Christus. Er zijn blijkbaar mensen in haar omgeving die haar over hem verteld hebben. Die haar duidelijk hebben gemaakt dat er één is gekomen die in staat is om allerlei mensen van allerlei kwalen te genezen. Blinden geeft hij het zicht. Doven geeft hij het gehoor. Stommen laat hij spreken. Kreupelen laat hij huppelen. Ja, zelfs mensen die van de duivelen zijn bezeten, weet hij van een kwade meester te verlossen. Jongeren, ouderen, zelfs kinderen. Ja, de mensen die zijn ervan onder de indruk. En blijkbaar zijn er nu ook mensen die die vrouw over de Christus hebben verteld. En dan niet in het algemeen. Zo van, nou dan is er één die genezingen uitricht. Nee, ze hebben haar blijkbaar ook verteld hoe die genezing in het werk ging. U zegt, en waar baseert u dat nu op? Nou, we lezen in Markus 3 dat de mensenmassa hem verdringt. En er staat er, want hij had er velen genezen, alzo dat hem al degenen die enige kwalen hadden overvielen, nu komt het, opdat ze hem mochten aanraken. Het was dus blijkbaar al meer gebeurd. Dat mensen alleen al door de aanraking van Christus werden genezen. En dat is dus blijkbaar wat anderen deze vrouw ook hebben verteld. Er waren mensen die hebben hem alleen maar aangeraakt. En die werden genezen. Ze werden genezen. En ze hebben haar blijkbaar ook verteld. Ja, tot hem heeft u te gaan. Hij kan u helpen. Nou. En dan? Als deze vrouw dan van de Christus hoort, wat dan? Wuift ze het weg? Ja. Ik heb al zoveel geprobeerd. En ik ben al zo vaak teleurgesteld uitgekomen. Nee. Nee. Zakt ze in lijdelijkheid weg en zegt ze, ach, als die Christus naar mij zou willen omzien en zich over mij zou willen ontfermen, dan weet hij mij hier ook wel op te zoeken. Dan weet hij ook waar ik ben en dan zal hij zich uiteindelijk wel over mij gaan ontfermen. Nee, zo spreekt ze ook niet. We lezen het zo treffend in vers 27. Deze van Jezus horende, zij kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan. Ze gaat. Nee, dat staat er niet. Ze kwam, ze komt tot Christus. Als ze over hem en over zijn werken hoort, dan kan ze niet langer thuis blijven. Dan kan ze zich niet langer van de anderen afzonderen. Dan moet het naar hem toe. Ook al mag ze ten diepste daar niet in die menigte zijn, omdat ze onrein is, maar ze moet wel naar hem toe gaan, want er is er één die haar helpen kan, en dat is hij. Zoals anderen hem hebben aangeraakt en genezen werden, zo moet ook zij hem aanraken. Ze vlucht tot hem. En dat is geen vrucht van eigen akker. Het is de Heilige Geest die ervoor zorg draagt dat dit werkelijkheid wordt. En nu zegt u misschien, inlegkunde. Dat maakt de dominee er zelf van, want dat moet allemaal wel kloppen natuurlijk. Dan is geen inlegkunde. Want wie zorgt er nou voor dat deze vrouw hoort over de Christus? Wie maakt nou dat er van de Christus in haar omgeving getuigd wordt? Dat is de Heere geweest. En wie draagt er nou zorg voor dat het hart van haar naar dat woord van hem gaat horen? Dat is de Heere geweest. Vanuit onszelf vragen we niet naar hem. U zegt, en hoe weet u dat hier zo zeker? Nou, dat zit in mij in dat woordje in vers 27. Deze van Jezus horende kwam onder de scharen van achteren. Het perspectief ligt er niet bij de vrouw, Dan zou er staan, en zij ging onder de schare van achteren en naderde tot hem. Nee, ze kwam. Het perspectief gaat van Christus uit. Hij heeft haar, om het zo en maar eens te zeggen, tot zich geroepen. En hoe gaat dat thuis, jongens en meisjes? Misschien haal je wel eens wat uit. En je vader of moeder ziet het net gebeuren. Wat zeggen ze dan? Kom jij eens even hier. Kom eens eventjes hier. Kom maar. Kom maar even. Ze halen je er helemaal bij. Met eerbied gesproken, dat is wat de Heere hier ook aan het doen is. Daar is die vrouw zich nog volstrekt niet van bewust. Want ze weet maar één ding, ik moet tot hem gaan. Maar uiteindelijk is het de Heere die haar tot zichzelf aan het trekken is. Door middel van die mensen die van hem getuigen en door de krachtige werking van zijn Heilige Geest. Die maakt dat het evangelie wordt in haar hart zijn uitwerking gaat krijgen. Ze moet tot hem komen. En dat is wat het oprechte geloof altijd weer doet. En het altijd weer moet tot Christus vluchten. En daar kun je het aan herkennen, gemeente. Het oprechte geloof kan en wil niet buiten de borg. Dat moet altijd op hem aan. Lees het evangelie maar eens door. En kijk maar eens hoe het oprechte geloof met de Christus omgaat. Denk aan de Canaanese vrouw. Ze vlucht tot hem in de nood van haar leven. Het moet op hem aan. Denk eens aan Jairus in deze geschiedenis. Het moet op hem aan. Denk eens aan Bartimeus aan de kant van de weg. Het moet op hem aan. Al die geschiedenissen laten zien wat het oprechte geloof doet. Het moet op hem aan. En kijk eens hoe dan deze vrouw tot hem komt. Met al haar kwalen en moeite die ze met zich omdraagt. Zo drijft de Heilige Geest haar naar hem toe. Ze poetst zichzelf niet op. Ze probeert de last maar niet eerst achter zich te laten. Niets daarvan. Ze vlucht tot hem met haar kwaal. En dat is nou zo mooi, hè? Deze vrouw zegt niet, ach, het is zo bijzonder dat er één is die mij helpen kan. De gemeente, ik weet niet hoe het in Oud-Beiland is. Maar ik denk dat er niemand is onder ons die zal zeggen, nou, de Heere Jezus is geen zaligmaker. Dat zullen we allemaal zeggen. En ik denk dat iedereen hier ook zal belijden. Er is er één die je van de zonde kwaal bevrijden kan. En dat is de borg en middelaar van God gegeven. Jawel, jawel. En er is er één die met zijn bloed reinigen kan van alle zonden. En dat is hij. Jawel, 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 jawel. Maar bent u ook tot hem gevlucht? Ben jij als jongere op je knieën terechtgekomen? Zoals die vrouw tot hem vlucht. Heere, ik ben onrein. En ik kan mezelf niet genezen. Maar ik weet dat u het kunt. En ik heb niks anders meer over dan u. Dat. Ik heb u in mijn leven nodig gekregen. Ik kan er niet meer buiten. En ik wil er niet meer buiten. En dat, gemeente. Is dat nou niet juist kenmerkend voor hen die oprecht tot de tafel van Christus worden genodigd? Die hebben de Christus in hun leven nodig gekregen. Niet alleen in de wetenschap, ja, kan hem niet missen. Ik weet dat ik hem nodig heb. Zonder borgen middelaar kan ik Gods koninkrijk niet ingaan. Maar ze hebben hem ook persoonlijk nodig gekregen. Ze kunnen niet meer buiten hem. En ze willen ook niet meer zonder hem. Ze zijn tot hem gevlucht met allen zonden en mitsen en maren, met allen gebreken. Ze zijn zich niet langer meer aan het oppoetsen en hun leven aan het veranderen. En ze proberen maar niet vromer en nog godsdienstiger zich voor te doen, opdat de Heere zich over hen zou ontfermen. Want ze moeten het toch belijden, Heer, ik heb het verloren van mezelf. Hier sta ik, ontferm u mijner. En dat is toch niet één keer, maar dat is toch telkens weer. toch telkens weer. Gemeente, in de week van voorbereiding, dan kunt u zichzelf die vraag stellen. Mag ik ten avondmaal gaan? En er zijn zoveel mensen die houden zich bezig met die vraag op zo'n manier, waarin ze nooit het antwoord gaan vinden, omdat ze zich volledig bezighouden met het avondmaal. U zegt, hoe bedoelt u dat nou? Ze vragen zich af, mag ik tot die tafel komen? Maar ze stellen zich niet eerst de vraag, wie ben ik nu voor de Christus? Want die tafel die is ingesteld voor al degenen die de zaligheid buiten zichzelf in Christus hebben gezocht en hebben gevonden. En als je wilt weten, mag ik ten avondmaal gaan, dan zul je dus voor jezelf moeten weten, heb ik nou deel aan die borg en middelaar of heb ik het nou niet? Is hij nou mijn herder en heiland geworden of sta ik daar nou buiten? En als je die vraag kunt beantwoorden, als je in alle oprechtheid kunt zeggen, ik weet, mijn verlosser leeft. Ik weet als een arme zonder aan de voeten van die borg uit te komen. En ik heb niks anders meer in mijn leven over dan de gerechtigheid die door hem is aangebracht aan het kruis van Golgotha. Omdat hij daar het handschrift ook van mijn zonde mee naartoe heeft gebracht. Dan weet je ook of dat ik ten avondmaal gaan mag. Want daar nodigt hij de zijne. Die zonder hem niet meer kunnen. Die het leven in hem hebben gevonden. U zegt, ja, maar er kunnen toch dan na ontvangen genade nog wel dingen tussen de heren in komen te staan. Ja. En hoe denkt u van die dingen af te komen dan? Hoe was het nou in het begin? U zegt, joh, toen moest ik met mijn schuld tot hem vluchten. Zou het na ontvangen genade dan anders zijn? Moet je weer met je schuld tot hem vluchten. Opdat het weer bevestigd zou worden. En weer vernieuwd zou worden, het is ook voor mij. Hij is ook voor mij in de wereld gekomen. Gemeente, probeer nou niet die vraag te beantwoorden rondom dat avondmaal buiten de Christus om. Dan raak je in het spoorbijster, je gaat op jezelf zien en dan ga je bij jezelf toetsen. En dit is er niet en dat is gebrekkig en dit is onvolkomen, het blijft onvolkomen. Maar het ligt alleen vast in hem. Daarom klinkt het toch ook volgende week, zie de meester is hier en hij roept u. Als hij uw meester geworden is, dan mag u zijn stem horen en zich door hem laten leiden. U zegt, ja, maar er zijn dingen tussen God en mijn ziel in komen te staan en er liggen dingen niet vlak met mensen. Ja, maar die kunt u dan toch niet laten bestaan? Dan zult u daarmee toch voor Gods aangezicht weer uit moeten komen en die dingen voor hem moeten beleiden. En als er dan dingen tussen uw naasten openstaan die nog niet uit zijn gesproken, dan zult u ze toch voor hen moeten uitspreken. Opdat het weer vlak zou komen te liggen. Ja, zegt er één, maar ik weet niet zeker of dat ik wel naderen tot de Heere mag, want ik ben na anderhalf jaar zo ver bij hem vandaan gegaan. Ik ben het spoor bijster geraakt en ik weet niet meer waar ik zijn moet. Mag ik u in alle eenvoud de weg wijzen van die bloedvloeiende vrouw, ze gaat u voor. Op hem aan. En dan moet u in een week van voorbereiding maar niet blijven hangen in al die ja-maars. Ja, maar, vlucht maar. Ja, maar, vlucht maar. Ja, maar, vlucht maar. Opdat hij antwoorden zou geven. Ja, maar, die vlucht maar. Opdat gij voor hem zou buigen. En in hem het leven zou vinden. En dat is wat die vrouw doet. Als je haar zou vragen, vrouw, ben je nou een oprechte gelovige? Ik denk niet dat ze dat hier zou opmerken. Ik denk wel dat ze zou zeggen, dat kan ik niet zeggen, dat weet ik ook niet. Maar ik weet één ding, dat ik zonder hem niet kan. En dat ik tot hem moet naderen. Wat de mensen er ook van vinden. Ja, zegt er één. Zo ligt het nou ook bij mij. Ik ben totaal vastgelopen met de mensen om me heen. Ik ben vastgelopen met mezelf. Ik zoek die reinigmaking buiten mezelf. En dan moet het rein worden tussen God en mijn ziel. Dus dan mag ik volgende week tot de tafel komen. Nee. Want die reinigmaking is niet aan de tafel te vinden. Die reinigmaking is bij Christus te vinden. En zij die de reinigmaking in Christus hebben gevonden, die worden tot de tafel genodigd, tot versterking en tot bevestiging van die reinigmaking. Hier aan die tafel, zoals die volgende week staat aangericht, wordt het geloof niet geschonken. Wordt de reinigmaking u nu toebedeeld. Die is toebedeeld in Christus aan al de zijnen. Maar die hoeft u hier niet te verwachten te ontvangen. En dat is ook juist zo moedgevend. Want anders zou ik moeten zeggen, gemeente, u moet nog een week wachten. En dan mag je met die rein, met al je zonden en schuld tot hem vluchten. Nee, dat mag vanavond. Nu er nog de mogelijkheid is, misschien is de volgende week wel niet eens de gelegenheid tot het avondmaal. Niemand van ons kan het u zeggen. Daarom haast u. Om uw levens wil. En dat is wat die bloedvloeiende vrouw doet. Ze haast zich en komt tot hem. Met verwachting, dat is de derde gedachte. Met verwachting. U zegt, nou ik snap heel best hoor dat ze tot hem vlucht. Ze heeft alles geprobeerd. Nou dan blijft dit nog over. Baat het niet, dan schaadt het niet. Nou zo komt ze niet. Vers 28, want zij zeide, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond, ik zal behouden worden. Hoort u haar zekerheid? Ze zegt niet, ach misschien zal ik wel gezond worden. Misschien zal hij me wel reinigen. Nee, ik zal gezond worden met die zekerheid. Vlucht ze tot hem. Door het geloof. Nou, dan hebben we het weer. Hoe weet u nou dat het geloof is wat maakt dat ze zo tot hem vlucht? Nou, omdat Christus het zelf zegt, vers 34. Dochter, uw geloof heeft u behouden. Het is door het geloof dat u tot mij bent gekomen. Het is door het geloof dat u zich aan mij bent gaan vastklampen. Het is door het geloof dat u de overtuiging heeft gekregen. Ik hoef hem maar aan te raken en ik zal gezond zijn. Hij zal genezen. En dat oprechte geloof kan niet gemist worden. Dat oprechte geloof, dat roept naar hem, dat zoekt naar hem, dat vraagt naar hem. Dat oprechte geloof laat zich niet meer door de vorst van de duisternis tegenhouden. Dat oprechte geloof laat zich door de vleeselijke zwakte niet meer beperken. Dat oprechte geloof, dat moet op hem aan. Dat moet op hem aan. En die vrouw haakt halverwege ook niet af. Ze denkt ook niet, ach, ik ben in de buurt van hem gekomen. Dat zal toch ook wel voldoende zijn. Ik kan hem met mijn ogen daar zien staan in het midden van de menigte. Het geloof drijft haar al meer naar hem toe. En in alle verborgenheid grijpt ze naar de slip van zijn mantel. Dat is genoeg. Ze hoeft zichzelf daar niet mee op de voorgrond te stellen. Het is in alle schuchterheid, het is in alle ootmoed dat ze tot hem nadert. Dat hopen we volgende week wel uitgebreider te gaan zien. Maar ze rust niet totdat ze hem vastklapt. Gemeente, dat is wat het oprechte geloof doet. Dat geloof dat rust niet. Totdat zijn gerechtigheid de onze is. Totdat we weten mogen, hij is de mijne. En ik ben van hem. Zo belijden we dat toch? Artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat om ware kennis van deze grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt, Een oprecht geloof, het welk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Het geloof heeft alleen aan Christus en aan die borg voldoende. Kan niet zonder hem, wil niet zonder hem. En u? En jij? En ik? Dat oprechte geloof heeft niets met godsdienst, hoor. Dat wat wij nog weten aan te brengen. Ja, maar ik ben toch nog heel degelijk. Ja, maar ik doe toch zoveel. En ik ben toch zo ernstig. En ik weet het toch zo goed. Het oprechte geloof heeft alleen aan Christus voldoende. Alleen aan hem. Omdat je het gaat inzien. Buiten Christus heb ik niks. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Die kan alles hebben. Die kan trouwkerkelijk mijn leven zijn. Die kan bewogen zijn. Die kan avondmaalganger zijn. Die kan beleidend lid zijn. Die kan van alles zijn. Maar wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. En daarom komt het daarop op aan in deze week van voorbereiding, gemeente. Niet op de vraag of dat u zonder zonde bent, want er is niemand van ons die dat is. Niet op de vraag of dat het in uw leven volmaakt is, want er is niemand die dat kan zeggen in deze dienst. Maar het komt aan op die vraag of dat je je zonde en schuld bent gaan inzien en of dat je tot de Christus bent gedrongen. En alleen hem als rotsteen van je heil, van uw heil in het leven bent overgehouden. Hebt overgehouden en alleen maar weer onder zijn vleugels kunt rusten en kunt schuilen. En dan gaat je hart toch uit naar hem. En alleen naar hem. Dan is hij het die volgende week nodig. Als de meester dan roept, kun je dan je plek daarin leeg laten. Als de meester zegt, ik wil u aan deze tafel ontmoeten. Kun je het dan opmerken, maar Heer, ik kom niet. Ja, maar er zitten nog anderen aan die tafel. En ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Heeft u hem overgehouden? Gelovig vastgeklemd? Zonder hem niet meer te kunnen. Is Christus je alles geworden? U zegt, dat is een goede vraag. Laat die vraag u dan wel dringen. Als je het antwoord niet hebt. Of niet weet. Laat die vraag u dan toch dringen tot hem. En misschien moet u wel zeggen, maar ik ben zo blind dat ik mijn blindheid niet eens zie. Dan wordt u aangezegd, u bent doodziek. En als er nou niks verandert, u zegt, dan kan ik volgende week zondag niet aan het avondmaal. Ja, maar dat is niet het belangrijkste, hoor. Dan is Gods koninkrijk op dit moment voor u en voor jou gesloten. En dan sta je er buiten. En dan heb je geen enkele reden om te denken, misschien valt het wel mee. Want het gaat niet meevallen. Maar dan wordt u en jou ook in die voorbereidingsdienst nog de uitweg aangewezen. Niet naar binnen toe. Niet naar anderen toe, maar naar die ene toe. Die van God gegeven borg, die zaligmaker. Vlucht dan maar die binnenkamer in. Stort dan maar dat hart voor hem uit. Om bij hem te bemerken dat hij hulpbehoevende, arme, tobbende zondaren, die niet weten hoe het moet, die zichzelf niet kunnen reinigen, dat hij wilde reinigen. Bij hem vandaan. Wat moet ik eraan toevoegen? Wat moet ik meebrengen? Wat bracht die vrouw mee? Wat had ze nou aan te bieden? Ze had alles er doorheen gebracht. Niks meer over. Een lege portemonnee. En de Heere zag naar haar om. Stuurde haar niet terug. En zo stuurt de Heere nooit arme zondaren terug. Die niets anders meer hebben dan hem alleen. Amen. Gemeente, tot slot willen we gaan zingen van Psalm 139, het laatste vers. Doorgrond mij. Hoort u de persoonlijke toonzetting? Niet die andere, maar doorgrond mij. En ken mijn hart, o Heere. En is nou hetgeen ik denk, niet tot uw eer. Beproef mij en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Het 14e vers, Psalm 139.